Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Straks om 3 uur stelt Dirk van Duppen zijn nieuwste boek voor in een uitverkochte Roma. Zo verliep de tijd die me toegemeten was, heet het. Wat een tijd ook, wat een leven. Van Duppen werkte in een leerlooierij, werd dokter voor het volk, verrichtte medisch solidariteitswerk in Palestijnse vluchtelingenkampen, bouwde een groepspraktijk uit in Deurne, plaatste het Kiwi-model voor goedkopere geneesmiddelen op de agenda en ik vergeet nog veel levens. Maar vorig jaar kreeg Dirk een keiharde diagnose, uitgezaaide pancreaskanker. Een onomkoombaar vonnis. Dag Dirk, zit je op een berg of zit je in een dal?
Ik denk op de twee tegelijkertijd. Dus zo geconfronteerd worden met je levenseinde en daar heel goed van bewust te zijn, dat is natuurlijk een dal, dat is iets vreselijk. Waar we heel veel verdriet over hebben. Want tegelijkertijd hebben we dat verdriet kunnen delen. En door dat verdriet te delen, geeft dat een verbondenheid die ik zelden in mijn leven zo intensief heb meegemaakt.
Is dat een verbondenheid in het verdriet?
Het is een verbondenheid in het verdriet, maar ook een verbondenheid met wie je bent of wat je allemaal hebt meegemaakt of doorgemaakt. Op de eerste plaats is het een verbondenheid met mijn dierbaren, met mijn vrouw en met mijn kinderen en hun partners. Dat was al de eerste dagen na die vreselijke diagnose, of de eerste uren eigenlijk al.
Vorig jaar in augustus kreeg je die.
Dat was eind augustus. Hè. Ik heb die diagnose moeten zelf lezen in het medisch verslag van de radiologie. En dus het verhaal begon al in juni. Ik was heel moe, abnormaal moe. Toen heeft mijn vrouw bloed getrokken om te kijken wat er iets gaande was. En die suiker was abnormaal verhoogd.
Want zijn vrouw is arts.
Zij is ook huisarts in dezelfde groepspraktijk waar ik werk. Dan dachten wij, dat is een type 2 diabetes. Ik moet wat kilo's vermageren. Veel bewegen. Ik heb 100 kilometer per week gefietst. Ik ben op 10 weken 10 kilo vermagerd en we hadden dan nog antisuikerpillen genomen. We trokken dan eind augustus opnieuw bloed in de verwachting dat we die diabetes hadden kunnen omkeren. Maar het tegendeel was waar, die suiker was nog gestegen. En toen wisten we, er is iets niet pluis. En dan is de volgende stap, ja, dan neem je een CT-scan van uw buik voor de pancreas in het licht te brengen. Ik was aan het wachten op de uitslag van de radioloog thuis. Want die bleef maar weg en ik heb dan gebeld en ik kon niemand onder de lijn krijgen. En dan ben ik mezelf in mijn eigen medisch dossier gedoken. En daar las ik dan pancreaskopcarcinoom met metastase in de lever. En dat is een doodvonnis, dat wist ik. Ik heb ook patiënten gehad die dat hebben doorgemaakt.
Hoe vreemd moet dat zijn als arts om je eigen doodvonnis te lezen. Ja. Want misschien een niet-arts beseft dat niet allemaal meteen.
Nee, als je dat op het eerst ziet, dan stel je daar veel vragen rond. Maar dat was voor mij heel snel duidelijk. Dat is dat je een voorhamer op je kop krijgt. En dat je daarna in een rollercoaster komt. Ik heb direct mijn vrouw gebeld. Die was op het werk. Die heeft gelukkig alles kunnen laten vallen. En is naar huis gekomen. We zijn elkaar in de armen gevallen en we hebben veel geweend.
Samen?
Ja.
Mm-hmm. Maar je zegt, die verbondenheid, die heb je nooit eerder zo meegemaakt als vandaag. Als een Dirk van Duppen dat zegt, dan wil dat wat zeggen. Want qua verbondenheid heb je zo'n beetje, ja, ik zal zeggen, bijna een patent, hè?
Ja, we moesten dan op de 3 kinderen bekendmaken. Dat was heel zwaar. We hebben dan besloten, en dat was een heel wijze beslissing. We gaan op weekend met de hele familie in de camper. En we gaan het uitpraten. We hebben heel veel gepraat met elkaar. En alle vragen waren open. Dat was heel open. Dat was ook heel goed. En dat deelt dat verdriet. En dan groeit die verbondenheid. En dan natuurlijk... maar hoe kwam de kwestie? Wat gaan we zeggen tegen de patiënten? Want wij vallen met twee ineens weg als huisarts. En ze hadden eerst gezegd, ja, Dirk is ernstig ziek. Maar dat geeft nog meer speculatie. Hè. Dus er was echt een druk van de patiënten op onze collega's in de praktijk. Komen ze terug? Wanneer komen ze terug? Hoe ernstig is het?
Kunnen ze wilden het echt weten.
Ja, ja, ze wilden ons ook bezoeken en kaartjes sturen en zo. En dat is natuurlijk een nieuwe lijn van verbondenheid dat je dan krijgt. Hè. En dan hebben we beslist, en dat was ook een wijze beslissing, denk ik, om het direct bekend te maken via het patiëntenkrantje. Dus dan krijgen alle patiënten de diagnose zoals ze is en ongeneeslijk ziek. Hè. En dan viel die druk weg. Want iedereen begreep dat. Iedereen had dat begrip voor. En dan kreeg je toch, konden ze ook hun kaartjes brengen. En er waren zelfs die versterkend eten voor mij hadden gemaakt. Ja.
Klopt het dat jouw huis inmiddels vol staat met kaartjes?
Ja, ja, ja. Ja.
En dan als zo'n Roma helemaal uitverkocht is in geen tijd. En blijkbaar ook je heel veel steunbetuigingen krijgt van de grootste politieke concurrenten, Bart De Wever voorop, iedereen.
Ja.
Wat doet dat met een mens?
Ja, dat is ondersteunend. Hè? Dat is echt heel ondersteunend. Heel ondersteunend. En ook dat creëert verbondenheid. Hè? Dus als de patiënt het wist de andere mensen natuurlijk ook snel. Ook de media wisten dan... Het kwam ook bij Humo op de redactie en dan heeft Humo gevraagd, omdat wij een lange traditie van interviews hebben met Humo, of ik niet wilde reflecteren op die interviews. Ja. Want dat is al van in Libanon dat zij toen eigenlijk fragmenten uit ons dagboek hebben gepubliceerd tot mijn laatste boek voor dit, De Supersamenwerker. Dat was een heel mooi interview over het mensbeeld.
We gaan even jouw carrière en leven overlopen. Mm-hmm. En zoals heel vaak hier, want het is een levenswandel, mm-hmm. begint dat bij de kindertijd. Je schrijft zelf in jouw boek Zo verliep de tijd die me toegemeten was. Ik kom eigenlijk uit een katholieke, bekrompen Kempensdorp, platteland.
Dat klopt. Dat klopt. Dat is Gierle, wat ook Louis Neefs vandaan komt. Hij heeft er een liedje over gemaakt.
Mijn dorp in de Kempen.
Ja, ja. En dat was... dus wanneer ik mijn politieke bewustwording ontwikkelde, dat was de mei 68-periode of de periode daarna, kort daarna, was ook volop de Vietnamoorlog-periode. De periode van Latijns-Amerikaanse dictaturen die hier dan door de CVP-staat werden ondersteund of goed gepraat. Mm-hmm. Dus wij waren in dat dorp... politiek actief. Vooral ook mijn oudere broer, Jan, is 3 jaar ouder dan ik, maar die absorbeerde ook al die kennis.
Maar om dat even te situeren, ook voor jongere mensen, hè?
Ja.
Dus denk La Flandre Profonde, dat we dat soort Vlaanderen misschien niet echt meer kennen. Waar ik ontzettend van geschrokken ben, dat is, je beschrijft een scène uit je jeugd, je bent 9 jaar, je moet een opstel schrijven in de klas en je zegt, mijn vader combineert 3 stijlen.
Ja.
Hij is onderwijzer, hij werkt, en dat was vaak zo, hij houdt een bank- en verzekeringskantoortje en hij doet de boekhouding voor een groenteboer.
Ja.
Dat had je niet mogen schrijven.
Nee, want dat was in het zwart. En mijn vader, die echt een catastrofale manier van denken had, als ik daar nu op terugkijk... die was in paniek. En dus want ze moesten er eens achter komen. Of het, en dan moest dat. Je schrijft als. Ik denk dat we 10 jaar waren toen. Ik denk dat het vierde studiejaar is. Want het vijfde studiejaar, dan was mijn vader onderwijzer. En ik denk dat het vlak daarvoor was. En dan moest je over mijn vader een opstel maken. En ik schrijf, ik heel trots en fier dat mijn vader keihard werkte. En dat vertel je dan aan de keukentafel, ook trots. Maar dat was mis. En dus dan moest dat opstel terug tijdens de speeltijd haalde hij dat terug boven en ik moest dat herschrijven zonder die twee bijberoepen. Dat is die bekrompenheid, ja, inderdaad. En die,
maar het gaat verder, want je zegt, ik kreeg er slaag voor.
Ja, dat was wel die tijd toen, hoor.
Wat bedoel je?
Ik denk dat alle onderwijzers in die basisschool op 2 na, volgens mij, lijfstraffen uitdeelden. Dat was eind de jaren 60.
Maar jouw vader was onderwijzer?
Was onderwijzer, ja.
Was jouw vader dus ook?
Ja.
En die schroomde zich niet om zijn kinderen af en toe eens...
Nee. Dat was... Dat was zo wat een mensbeeld van een mens is van nature niet goed. En de moraal moet erin geklopt worden. Dat was effectief de manier van doen. Tot mijn 15e jaar denk ik dat het geduurd heeft bij ons thuis. Ieder van mijn broers, ik heb 3 broers. Jan die 3 jaar ouder is, Fik die was 1 jaar ouder en Piet die 3 jaar jonger was. Ieder van ons heeft daar op een andere manier mee gereageerd. Dat was wel een sterke broederband. Zeker tussen mij en Jan. Omdat wij alle 2 toen politiek zeer actief waren ook. En dat was een beetje letterlijk uw vrijvechten. Hè. Ook fysiek hoor. Dus op een bepaald moment, ik beschrijf het ook, haalt hij uit. Ik denk zelfs met een koperen vijzel in zijn hand, als ik me dat nog goed herinner. En ja, toen was mijn reactie, ja, nu gaat het te ver, kom, nu is het gedaan. En heb ik die tegen de grond gegooid, met een judogreep.
Jouw vader?
Ja. En die man is dan even blijven liggen, is opgestaan, hij is dan weggegaan thuis. Hij is gewoon afgestapt, is gaan wandelen. Is laat teruggekomen, heeft er geen woord meer over gerept en is totaal veranderd. Sindsdien heeft niemand van de kinderen nog een klap gehad.
Zou het kunnen dat hij op dat moment zijn meerdere in jou herkende, van die jongen is sterker geworden dan ik?
Dat zal wel een rol gespeeld hebben, dat hem heel tot besef kwam, dit kan toch niet meer. En dat hem zich daar rationeel wat bij neergelegd heeft. Want ik moet dan ook zeggen, de periode daarna, dan deden wij wat qua jongensstreken, maar qua jongensstreken dikwijls ook vanuit engagement. Hè. Dus dat was de Vietnamoorlog, gaat dan de kerststal, gaat toen de bombardementen op Hanoi. En wij gingen dan die kerststal vol affiches hangen rond de nek van de os. En de ezel, een affiche met als titel, gooi dat geweer weg, jongen, soldaat. Dat waren pacifistische affiches. En een van die gasten die met ons die jeugdclub runde, die was milicien in het leger en die hing die affiche in de kazerne. Het gevolg was dat de militaire inlichtingendienst samen de BOB binnenviel in het hoekje, maar ook al de mensen van het hoekje en hun ouders intimiderend ondervroegen. En toen zag je al een verschil. Hè. Als ik in mijn laatste jaren middelbaar zat, dan stond ik dikwijls pamfletten uit te delen aan een school of spijbel. Dat was wat klimaatspijbel was dat van alle letteren. Hè.
Maar hoe komt dat eigenlijk? Want je zit in die school, ik blijf nog even in je jeugd hangen, hè, als je het niet erg vindt. Je zit in het tweede of derde middelbaar. Je weet het zelf niet meer, in een college in Turnhout. De leraar brengt een gesprek over ontwikkelingshulp en vraagt de leerlingen om te stemmen. Wat is volgens jullie het meest efficiënte? Ja. Mensen vis geven of hen leren vissen?
Klopt.
En wat antwoordt Van Duppen?
Niets. Hè? Ik stem niet mee. En dat valt op en die leraar vraagt mij dan, waarom stem je niet mee? En ik zeg, de hele kwestie draait erom wie de vissersboot bezit, natuurlijk. En die leraar vond dat zo'n lucide gedacht. En hij zegt dat ook. En hij zegt dat ik best eens het Communistisch Manifest van Karl Marx uit de bibliotheek ga lenen en dat zou lezen.
Want eigenlijk wat je daar doet, Dirk, dat is in 1 zin Marx samenvat het kapitaal.
Dat klopt, ja. Dat komt natuurlijk ook door de invloed van mijn broer in die periode. Mijn broer was buitengesmeten, Jan, op de Jesuiten, wegens te rebels gedrag. En heeft zijn hoger middelbaar gedaan bij de normaalschool in Lier. Wat dat raar is voor de katholieke Kempen, want dat is een vrijzinnige school. Maar die was heel progressief, een heel progressieve leerkracht. Dat was de wind mei 68, de Vietnamoorlog. gaat ook, dat is niet onbelangrijk, hè, voor mijn ontspruiten van dat politiek bewustzijn. Dat was de tegenstelling tussen... Wij waren geabonneerd op de toen Gazet van Antwerpen, die toen zeer katholiek-conservatief was.
Ze werd de rechtse krant op de linkeroever genoemd, hè?
Dat was toen toch zo. En die helemaal die koude oorlogsretoriek verdedigde, de Vietnam-bombardementen verdedigde, de Latijns-Amerikaanse dictatuur verdedigde, maar tegelijkertijd hadden wij alternatieve nieuwsbronnen. Al internet bestond wel niet. Maar gaat van die bevrijdingsbeweging, gaat de bevrijdingstheologie. Ik herinner me nog heel goed een affiche boven mijn bed met de slogan van Don Helder Camara, bevrijdingstheoloog, aartsbisschop Brazilië. Het was toch ook katholiek, hè, en van het hoog niveau. En die man die zegt, als ik voedsel geef aan de armen, dan noemen ze me een heilige. Als ik de vraag stel waarom de armen arm zijn, dan noemen ze me een communist. Hè. Dus dat was een beetje in die sfeer, hè. En dan kwam dat antwoord eruit. Maar dat was wel heel leuk om dan eigenlijk een bevestiging te krijgen van een autoriteit als uw leerkracht.
Maar wat ik zo opmerkelijk vind, is niet dat je als 18-jarige in die periode of als jongeling... En we zitten in mei 68 en de nazomer van mei 68, dat je daar links engageert. Dat is bijna common sense.
Ja.
Maar dat je het blijft.
Ja. Dat klopt.
Dat is toch merkwaardig.
Ja.
De meeste van jouw generatie en de meeste strijders, die hebben al lang hun plakaten aan de wilgen gehangen en zitten nu ergens bovenaan. Hoe komt dat? Wat drijft jou?
Ja, er zijn een aantal elementen. Ik heb dat ook over nagedacht. Hè. Wat dat altijd terugkomt in mijn levensverhaal of mijn engagementsperiodes. En dat is ten eerste de verontwaardiging tegen onrecht. En dus wat er toen gebeurde in die periode, wat mij toen verontwaardigde als middelbaar scholier, dat was die contradictie tussen de mainstream media over die conflictgebieden, like de Indochina, Latijns-Amerika en die dictaturen, die folterdictaturen. En aan de andere kant die alternatieve berichtgeving, die veel authentieker was over de gevolgen van die bombardementen, over die napalmbombardementen, over de foltermethodes van die Amerikaanse dictaturen.
Ze konden er beide wel wat van, hè? Ook de Vietcong in het noorden.
Ja, ja.
Gesteund door de communisten?
Ja.
Wat? Ga je dat vergoeilijken?
Ik ga dat niet vergoeilijken als het zo is, hè? Maar je moet wel de globale impact altijd vergelijken, vind ik.
Allebei, toch?
Ja, allebei, maar niet op dezelfde niveau.
Mm-hmm.
Die bombardementen was nog wel wat anders dan weet ik welke misdaden dat de Vietcong zouden gedaan hebben. Maar die details, die kreeg je dan ook niet. Hè. Of je kreeg ze in een koude oorlogspropaganda frame. En dat had ik ondertussen wel door, dat je daar kritisch tegenover moest zijn. Ik las die Gazet van Antwerpen heel kritisch. Hoor, hè.
Maar dat is toen, Dirk. Maar vandaag, waarom blijf je... onverdroten en authentiek, moet ik zeggen.
Ja,
en oprecht, daar is iedereen het over eens. Ja, blijf je strijden voor die rechtvaardige wereld.
Ja, dus
je kunt nu toch zelf zeggen van, ik heb pancreaskanker. Jongens, het zal mijn tijd wel duren, zeker. Ik ga nog even op het strand liggen en genieten.
Ja, maar ik denk, dat is een beetje die quote van Bertolt Brecht, een Duitse dichter... Die zegt, het mooiste geschenk dat je kunt geven of achterlaten is het voorbeeld van je eigen leven. En dat is toch een beetje mijn drijfveer om nu deze media-belangstelling te ondergaan en te koesteren zelfs. Ja. En waarom we het boek ook geschreven hebben, dat is toch een belangrijke drijfveer. Maar eerst even terug te komen op die verontwaardiging. Want je hebt eerst die verontwaardiging, maar dan ten tweede heb je ook het inzicht. Dus je hebt de emotie en je hebt de ratio. En dat inzicht is wel bijzonder sterk. Dus ik ben dat Communistisch Manifest gaan lezen en tegen dat ik 18 jaar was, had ik toch de belangrijkste werken van Marx en Engels gestudeerd. Ook de politieke economie. En ik had dat eigenlijk gestudeerd in contradictie met een klassiek handboek economie van Paul Samuelson. Ik herinner me dat nog goed. Hè. En ik vergeleek de twee zienswijzen. En ik kon eigenlijk de vinger op de wond leggen bij Semmels. Maar eigenlijk, om het samen te vatten, zie ik het marxisme zoals Friedrich Engels voor zijn compagnon Karl Marx in zijn grafrede beschrijft. Marx heeft twee belangrijke ontdekkingen voor de mensheid gedaan. En een eerste ontdekking is, als je wilt aan politiek, aan cultuur, aan ideologie, aan rechtspraak of wat dan ook doen, je moet nog eerst kunnen eten, drinken, huisvesting, kleding enzovoort. Dus met andere woorden, de productie en verdeling van economische goederen en diensten is de basis van het maatschappelijk gebeuren, is de infrastructuur, de economische infrastructuur. Vandaar zouden we zeggen, follow the money.
Ja. Met andere woorden, ook met een lege maag, hè, kun jij gewoon daar niet over nadenken en kun je niet organiseren.
Of veel moeilijker. Veel moeilijker. Om het eigenlijk toe te passen op vandaag, Midden-Oosten, als in Irak radijsjes zouden groeien in plaats van olie in de grond zitten, dat was geen golfoorlog geweest.
Nee. Want niemand is geïnteresseerd in de radijsjes, maar iedereen in olie.
Dus zoek de economische belangen en machtsverhoudingen achter alle fenomenen. Doe dat eerst en bekijk vanuit dat perspectief. Dat is iets dat ik mijn leven lang heb toegepast. En ten tweede was, de hele kwestie draait over hoe wordt de winst verdeeld. Is het eerst de mens of eerst de winst? En die winst kan een bron zijn van opstapeling, van accumulatie tot kapitaal en dat leidt tot ongelijkheid, arm, rijk, met alle gevolgen van dien. En als je de data van vandaag bekijkt, gewoon wetenschappelijk, puur alle gegevens van vandaag bekijkt, kun je eigenlijk die twee basisprincipes van Marx beter onderbouwen wetenschappelijk dan 150 jaar geleden Marx dat kon met de data waarover hij toen beschikte. En in al mijn levensengagementen, al gaat het over de dure medicijnen of over de betonlobby achter de Lange Wapperbrug of zoveel andere zaken, daar zit altijd die twee basisprincipes achter. En dan moet ik zeggen, dat is een voortschrijdend inzicht. Ik heb dat nergens weten tegenspreken. Integendeel, dat heeft zich alsmaar versterkt. En dat heeft mijn overtuiging ook alsmaar versterkt.
En dat is eigenlijk het principe van Lenin toepassen. Als je niet leeft zoals je denkt, denk je snel zoals je leeft.
Dat klopt ook. Dat is een tweede principe. Dat is een ethisch, ethisch principe. Ja. Dus ik vind, je moet, om het vol te houden, moet je twee dingen uitbouwen. Dat is ten eerste een sterke politieke ruggengraat. En dat is die kennis van Marx, maar ook de kennis van de moderne wetenschappen. Want ik ben altijd wetenschapper geweest, altijd geïnteresseerd geweest in wetenschap. En dat heeft mij ook altijd sterk gemaakt in mijn engagement door het wetenschappelijk te onderbouwen. En ten tweede, je moet een sterk ethisch kompas hebben.
We gaan luisteren naar een lied uit het Arabo-Andalusisch repertoire. Dirk van Duppen, die hier bij mij zit. Hoe noem ik jou het best? Huisarts?
Ja, is oké.
Dat is ook maar...
Huisarts, Dirk, ja. Is ook. Ja.
Instrumentaal hier op de piano. Lama Bada Yatta Tana. Lama Bada Yatatana, een instrumental op piano uit het repertoire van het Arabo-Andalusisch genre. Bij mij zit Dirk van Duppen, ik zei daarnet huisarts, maar dat is misschien toch wat te weinig. Hij is natuurlijk ook dokter bij geneeskunde voor het volk en schreef van net: zo verliep de tijd die me toegemeten was, zijn levensverhaal. Dirk, ja, we moeten jou natuurlijk vragen om daar eens een fragment uit te lezen, want je kunt niet eeuwig over een boek blijven kletsen. Maar ik zei het daarnet al, voor je hier in de studio kwam, ik vind het een bijzonder charmant werk. Zo helemaal niet wat je van een dokter bij geneeskunde voor het volk zou verwachten. Drammerige, dat cliché van heb je het nog niet door, ik zal er nog maar eens in rammen. Nee. Dit is van een ontwapenende eerlijkheid en eenvoud ook.
Dank u.
Ik zeg het graag. Maar snap je wat ik bedoel?
Ja, ik denk het
wel. Waar jullie soms toch wat ziekjes aan zijn? Dat...
dat klopt ook, ja. Dat klopt ook. Dat is wel veranderd sinds 10 jaar. Met de hernieuwing van de PvdA, waar ik ook een belangrijke rol in gespeeld heb. Maar het boek is ook... vooral de verdiensten van Thomas Blommaert, die eigenlijk mijn verhaal heeft opgetekend, een woordkunstenaar, en die dat eigenlijk op een zeer mooie poëtische literatuur zit eigenlijk, en literaire poëzie tegelijkertijd met zijn gouden pen heeft opgeschreven, dat klopt. En alle mensen die het lezen, ook degenen die het manuscript hadden gelezen voordat we het uitbrachten, bekende mensen, zeggen ook het is aangrijpend, ontroerend, beklijvend, en dat is het ook.
We gaan eens luisteren naar Dirk van Duppen uit zijn boek Zo verliep de tijd die me toegemeten was.
Wie mijn levensverhaal leest, zal opmerken engagement. Ik zeg je, de rode draad is de liefde. Dat komt omdat ik een mens ben. En liefde is de rode draad in de ontwikkeling van onze soort. Kijk naar de baby's. Ze kunnen maar overleven dankzij de zorg van ouders en vooral door de band met hun moeder. Kijk naar de kennisoverdracht over de generaties heen. Alleen wie behoort tot een soort die tot liefde in staat is, communiceert lang genoeg met soortgenoten om die overdracht te realiseren. Kijk naar ons vermogen tot leren en naar de grote hersenomvang van soorten die tot liefde in staat zijn. De liefde heeft een immense dosis sociale complexiteit in ons leven geïnjecteerd. Daarmee gaf ze de aanzet tot nieuwe evolutionaire druk op het vlak van partnerkeuze, sociaal gedrag, eerlijkheid en vertrouwen. Liefde is de drijvende kracht achter veel van onze levensprestaties. De evolutionaire motor achter onze hersenomvang, onze intelligentie en cultuur. En dat is bij mij niet anders. Ik hou van mijn vrouw lief, van mijn kinderen Wart, Lien en Ben en hun partners. Van mijn eerste kleinkind Louis dat net is geboren. Ik hou van mijn medemensen, van de gewone mens, van hen aan de onderkant van de samenleving. In het bijzonder van de meest kwetsbaren. Ik hou van wie uitgebuit en onderdrukt wordt. Ik hou ook van de arbeid, mijn vak, de wetenschap, voortschrijdend inzicht, de onophoudelijke zoektocht naar de best mogelijke waarheid. Ik hou van de strijd voor meer rechtvaardigheid, voor meer rationele compassie en empathie. Meer samenwerking en uitwisseling. Ik hou van de hoop en die is het tegenovergestelde van de angst. De angst roept op tot passiviteit, tot lethargie. Ze jaagt je bevend onder je bed. De hoop leert je op te staan en te zingen. Misschien eerst nog schuchter zoals een zwaluw, maar verlangzaam vastberaden. In het Nederlands zeggen we over de hoop dat wij haar koesteren. Het is een mooie uitdaging. Haar koesteren zodat ze niet van de kou omkomt in het gure weer van de huidige tijd.
Dirk van Duppen, dokter bij Geneeskunde voor het Volk, las vooruit zijn eigen boek Zo verliep de tijd die me toegeweten was. Dirk, laat ik even inzoomen op een aantal aspecten van wat je hier zegt. Het is eigenlijk de liefde.
Ja.
Zowel voor mijn onmiddellijke omgeving, ik neem aan ook voor mezelf, als voor de medemens, ja. Hij die wordt uitgebuit, onderdrukt, ja. Die mij drijft.
Ja,
de
dat
liefde.
Klopt. Ja. Ja. Je moet niet, dit is niet vanuit een religieus of een moraal-filosofisch standpunt, wat ik ook respecteer, die standpunten. Dit is vanuit een wetenschappelijk evolutionair standpunt. En ik ben wat gespecialiseerd in de evolutie van de mensen. We hebben daar ook een boek over geschreven, dat heet De Supersamenwerker. En dus het zijn vooral vrij recente ontdekkingen die men gedaan heeft op heel verschillende onderzoeksdomeinen, dat de mens van alle zoogdieren degene is die het meest kwetsbaar, het meest behoeftig, het meest afhankelijk geboren wordt. En de mens kan niet overleven zonder de zorg van anderen. Dus de zorg van anderen is essentieel in het mens zijn. En dat onderscheidt ons in belangrijke mate van andere zoogdieren. Bijvoorbeeld een chimpansee-vrouw, als die zwanger is, kan die nog haar eigen voedsel verzamelen. Als die bevalt, dan zondert die zichzelf af en die kleine die valt eruit, die krabbelt op eigen kracht langs die vacht naar die borst, die moet zelfs niks doen. En nadien, de eerste 6 maanden, hangt dat jong aan de moeder en ontwikkelt zelfstandigheid op 6 maanden tijd. Maar alleen met de moeder. Bij de mens, en dat is heel interessant onderzocht, is dat eigenlijk helemaal anders. Een zwangere moeder kan niet alleen voor zichzelf en de groeiende baby instaan. Alleen al omwille van de hersenomvang en de energie die de hersenen vereisen om te kunnen groeien en ontwikkelen. Dus de energie die naar de hersenen gaat bij de pasgeborenen is 60% van uw energiegebruik. Bij ons volwassen is nog altijd 25% van ons energiegebruik voor 2% van ons gewicht.
Met andere woorden, je bent aangewezen op elkaar.
Je bent
zowel die moeder als die baby.
Tot en met aangewezen op elkaar. Niet alleen moeder en baby, want dat is ook het onderscheid met andere zoogdieren. Dat is dat wij een systeem krijgen van wat men noemt gemeenschappelijke opvoeding. Er is een heel mooi Afrikaans gezegde dat zegt, je moet met 2 zijn om een kind te verwekken. Maar je hebt een heel dorp nodig om het kind groot te brengen. En dat gebeurt ook. Hè? Dus, dat zijn de hulpouders. En dat kan ook niet anders dat die sociale instincten van zorg hebben ingeslepen gekregen door de natuurlijke selectie tijdens de evolutie tot de Homo sapiens. En daar is consensus over in de wetenschappelijke literatuur. Daar is geen debat meer over. Dat vind ik heel interessant de laatste jaren.
Dus maar je schrijft daarin, Dirk van Duppen, de mens is een geboren samenwerker. Ja. Intrinsiek solidair, ja. Vergevend en behulpzaam. Ja. Er zullen nogal wat mensen zijn, en ze hoeven geen neoliberalen te zijn, die heel erg vreemd opkijken bij zo'n analyse.
Ja, dat klopt. En ze kijken vooral vreemd op, omdat eigenlijk het dominerend mensbeeld niet dat mensbeeld is, dat wetenschappelijk onderbouwd is. Het dominerend mensbeeld is dat de mens eigenlijk van nature kwaad is of slecht is of asociaal is en in staat is tot het goede als je het, aanleert of inklopt. Hè? Dat is het oude mensbeeld. Er is een heel interessant boek van Rutger Bregman nu, De meeste mensen deugen, hè, dat eigenlijk datzelfde mensbeeld als wij 3 jaar geleden verdedigt en ontwikkelt.
Want
en,
jij zegt eigenlijk, je draait het om.
Ik draai het compleet om.
Je zegt, de mens is van nature uit goed, ook evolutionair.
Ja.
Maar is desalniettemin tot het kwade in staat.
Absoluut.
Maar in essentie is hij goed.
Ja.
En je haalt daarvoor, en dat vind ik ook wel knap in dat boek, De Supersamenwerker, je haalt daarvoor wetenschappelijke bewijzen naar voren. Ja. Je bent iemand die ook met zijn neus in de Lancet zit en noem maar op. En je zegt van, kijk, evolutionair is het zo dat een paar jaar geleden zijn de spiegelneuronen ontdekt.
Ja, dat is iets langer geleden. Ja, eind jaren 90. Ja.
Ja, dat is misschien inderdaad, maar dus dat al wel langer. Maar die spiegelneuronen die zijn essentieel om eigenlijk jouw these te ondersteunen.
Ja, dat was eigenlijk de eerste stap die eigenlijk het onderzoek in heel de wereld op andere terreinen ook en dat mensbeeld heeft op zijn kop gezet. Dus de spiegelneuron, wat wil dat zeggen? Dat is eigenlijk door een Italiaanse neurowetenschapper ontdekt die proeven aan het doen was met aapjes. Hè. En dus hij had een elektrode in de hersenschors van die aapjes gestoken waar dat de neurologische circuits lagen die aanleiding geven tot grijpreflexen. En die aapjes die grepen uit de hand van de onderzoeker pindanootjes of stukje banaan. En telkens vuurden die elektroden, dus dat wil zeggen die neuronen waren actief en dat klopte dus. En dan per toeval is ontdekt dat die aapjes een onderzoeker zagen die met zijn één hand pindanootjes uit de andere hand greep en diezelfde neuronen die bij die aapjes tot grijpbeweging aanleiding geven begonnen ook te vuren bij het zien van die beweging. En dus die speelden zich virtueel bij de aapjes in de hersenen af. En dat zijn de spiegelneuronen.
Maar dat, dus, om dat heel concreet te maken en heel aanschouwelijk, je zegt en je schrijft, kijk, als je iemand met een hamer op zijn vinger ziet slaan, een ander dus, dan kan het niet anders of je zegt van, auw!
Ja,
dus dan lijkt het alsof je zelf pijn hebt.
Een fractie van een seconde trek je dan zelf, of voel je mee. Ja.
Zoals als jij naar mij lacht, dan zal ik toch, dan moet ik toch op een heel slecht hout zijn gesneden om niet terug te lachen. Dat zijn die spiegelneuronen.
Dat zijn mede die spiegelneuronen. Als neurobiologisch platform die dat soort van imitaties in feite opwekken en uitlokken.
En het straffe is dat onze neurohormonen die we hebben, dat eigenlijk fantastisch vinden.
Dat klopt,
krijg je daar een goed gevoel bij.
Dat klopt. Hè. Dus die lokken eigenlijk uitstoot van oxytocinen uit. Dat is het zogenaamde knuffel- of gelukshormoon.
Ja, dat vooral ook bij het vrije vrijkomt. Hè.
Ja, dat
smeet
klopt.
Een band.
Er zijn eigenlijk twee activiteiten dat je ze eigenlijk van nature kunt vrijkrijgen. En dat is knuffelen en vrijen. Dan pieken ze. Ja, ja. Maar ook als ik mijn kleinkind aanschouw, zelfs al op de iPhone, dan stijgen die ook en je voelt dat als je er een beetje aandacht aan hebt. Ja, ja.
Dus met andere woorden, puur wetenschappelijk en evolutionair gezien, zijn wij inderdaad supersamenwerkers. Dan is de vraag toch voor de hand liggend, Dirk.
Ja.
Waarom loopt het dan vaak zo fout in de wereld?
Ja.
Als wij dan toch vooruitgerust zijn.
Ja. Ten eerste moet je daarbij opmerken, en Rutger Bregman ontwikkelde zeer sterk in zijn boek De Meeste Deugen. Als je alles op een rij zet, loopt het niet zoveel zo fout in de wereld. Je ziet in je directe omgeving, van 's morgens tot 's avonds, veel activiteiten, reacties, een glimlach, de deur van elkaar openhouden, dat het precies het omgekeerde is. Dus we hebben een vertekend beeld daarvan. En dat is wel belangrijk. Dat is een eerste belangrijk punt. Tweede belangrijk punt is, en dat is in evolutie altijd zo, dus je hebt het zoogdierenbrein, waarbij dat de eerste...
Het reptiele brein, of wat?
Nee, het zoogdierenbrein. Je hebt eerst het reptiele brein, maar bij de overgang naar de zoogdieren, en dat is zo'n 250 miljoen jaar geleden gebeurd, dan heb je voor het eerst dat de natuur neurologische circuits heeft geselecteerd die instaan voor de zorg voor een ander, terwijl reptielen die zijn volledig op hun eigen aangewezen. En de reptiele reflexen zijn de reflexen van competitiviteit, van dominantie, van agressie. En die zitten ook in het reptiele brein dat ook bij ons altijd aanwezig is. Hè, want dat heeft zich als schillen opgebouwd, evolutionair dat brein. En dus vanaf het zoogdierenbrein krijg je die prosociale neurologische circuits en hormonenvorming. En dus je ziet in feite door dat zoogdierenbrein en de verdere ontwikkeling naar het mensenbrein, dat... En dat is een heel mooie uitspraak, vind ik. The survival of the fittest van Charles Darwin, dus het overleven van de meest aangepaste, wordt bij de evolutie tot homo sapiens the survival of the friendliest. Van wie het meest vriendelijk, wie het meest lief is.
De meest sympathieke.
De meest sympathieke, maar ook diepergaand dan sympathiek.
De meest empathische?
Dat zit er zeker onder. Dat zit er zeker onder. Maar oplet met empathie, want het is heel manipuleerbaar.
Ja.
Zelfs de psychopaten hebben een hele goede empathie. Absoluut. Om hun slachtoffers nog meer te kunnen pijn doen lijden. Dus je moet daarmee opletten. Het is een geheel van eigenschappen dat zich ook neurologisch vertaalt. En dus we hebben eigenlijk nog altijd die oude reflexen. En dus wat er gebeurt, welke deel van onze menselijke natuur de bovenhand haalt, is vooral bepaald door maatschappelijke omstandigheden. En het zijn de omstandigheden die doorslaggevend bepalend zijn voor de mens.
En ik kan me inbeelden dat Dirk van Duppe, de arts voor geneeskunde voor het volk, zegt van kijk, als je opgroeit in een hele competitieve wereld, dat is heel vaak een arme wereld waar je moet vechten om te overleven, dan zal ons reptiele brein waarschijnlijk de bovenhand krijgen
op
de prefrontale cortex die het moet hebben van het samenwerken.
Ja, dat klopt. Ja.
Dirk, Le Beirut Fayrouz, dat heb je meegebracht, of je hebt haar meegebracht. Ja. Een Libanese zangeres, een van de beroemdste uit het Midden-Oosten.
Ja, ja.
Fayrouz, dat zou Arabisch zijn voor turkoos, is dat juist?
Dat weet ik niet.
Maar jij hebt toch in Libanon en zo gezeten?
Ja, maar dan weet ik nog niet dat dat Arabisch is voor turkoos. Fayrouz, die werd al zot gedraaid als wij daar waren.
Ja?
Overal. Ja. Vandaar dat dat liedje mij ook direct daaraan doet denken, ook gevoelsmatig. Hè.
Want je hebt in de Palestijnenkampen daar gewerkt, samen met je vrouw, hè?
Ja. Direct na onze studies was er een oproep van Fatih Arafat. Dat was de broer van Yasser Arafat, leider van de PLO. Fatih Arafat die leidde de Palestijnen Red Crescent, de Rode Halve Maan, het Rode Kruis van de Palestijnen. En dat was dus met een oproep van eigenlijk westerse artsen om in de Palestijnse vluchtelingenkampen van Beirut, en dat zijn Sabra en Shatila en Boujal Brashni, te gaan werken, omdat op dat moment eigenlijk voor de Palestijnse artsen het niet meer veilig was in en uit die kampen te gaan. En daar zijn wij op ingegaan, ja.
Sabri en Shatila, dan denken wij natuurlijk aan die verschrikkelijke massamoord. En je komt daar dan terecht, je schrijft er ook over, in de meest waanzinnige omstandigheden.
Ja. Ja.
Heel even, vooraleer we gaan luisteren naar Fayrouz. Khalid en Fadi, dat zijn volgens mij twee jongens, pubers, die je nooit zult vergeten.
Nee, dat was dat die... Want dat was tijdens de oorlog, hè. Dat was tijdens de bombardementen. Die werden allebei binnengebracht in de spoedafdeling waar ik dan stond en te werken. En dat was twee in één keer. En we hadden op dat moment nog maar één fles zuurstof over. En je zag dat die in shock gingen, dat die intern ontbloeden waren. En dus op het eerste zicht hebben we dan de een laten voorgaan op de ander voor de operatiekwartier, waarbij de ander riep, I want oxygen, you want me to die. Ik vond dat was mescherp.
Je moest eigenlijk op dat moment kiezen. Dat is verschrikkelijk. Dat is Sophie's choice.
Ja.
Maar je hebt toch een leven gered dan?
Ja, is er doorgekomen, de ander. Waarschijnlijk was de... Ik weet niet meer wie die was, hè, maar was de ene toch ook verloren, hoor. Want die ging zeer snel achteruit. Dus als ze een ernstige inwendige bloeding hebben, dan gaan ze in shock en kunnen ze niet meer uithalen.
Maar in normale, goede omstandigheden zou die het misschien wel hebben gehaald? Of?
Ja, bijna. Dat kun je niet voorspellen, nee. Want die oorlogswonden zijn echt gruwelijk. Het kan een kleine ingangspoort zijn van een scherf of van een kogel, maar wat er dan binnen is verwoest, is dikwijls veel meer dan dat je op het eerste zicht ziet. En je ziet dat eigenlijk alleen maar of ze in shock ontgaan zijn of niet.
Le Beirut heet het... Van Fayrouz, en we zijn weer heel even terug in de vluchtelingenkampen daar in Beirut.
Ja.
Li Beirut, min qalbi salamun li Beirut, wa qubalun lil bahri wal buyut, li sakhratin ka'annaha. وجه بحار قديم هي من روح الشعب خمر النار
Wat een heerlijke muziek van Fairuz Lebey Roet.
Berg en Dal met Padone.
En met Dirk van Duppe. Hij is dokter bij geneeskunde voor het volk en schreef een bijzonder aardig boek. Zo verliep de tijd die me toegemeten was. Dirk, deze week raakte bekend dat men via een lototrekking 8 patiënten zeer gelukkig zal maken met een gratis dosis van het misschien wel duurste medicijn ter wereld tegen de zeldzame spierziekte SMA. Het kost ongeveer 2 miljoen euro. Mm. We kennen het allemaal dankzij de inzamelactie voor baby Pia. Maar nu zegt dus Alexis, of Avexis liever, die het fabriceert. We gaan het gratis verloten. 8 gelukkigen. Wat denk je daarvan?
Schandalig. Mens onwaardig, men moest het verbieden. Je moet weten, dat medicament wat dat zij 2 miljoen euro voor vragen, hoe dat zij de prijs bepalen, dat staat in geen enkele verhouding met de kosten die ze zelf ingestoken hebben, met de ontwikkelingskosten, geen enkele verhouding. Als je kijkt naar dit medicament, dan is dat ontwikkeld vooral in Frankrijk. Het fundamenteel onderzoek is betaald door Frans belastingsgeld, door openbare fondsen. En het verder onderzoek is bepaald door crowdfunding. Dat wil zeggen, wat bij ons komt op tegen kanker, bijeenzameld. Alleen heeft Novartis, de multinational die erachter zit, op het juiste moment de licentie genomen en heeft het gecommercialiseerd. En de prijs die zij berekenen is wat is eigenlijk de patiënt of de gemeenschap bereid te betalen om te overleven. Het is echt je geld of je leven. En als je daar hoort, je geld of je leven, dat zijn maffiapraktijken, dat is farmabanditisme.
Maar dat is waar jij jouw hele leven als arts tegen gevochten hebt, onder meer met het Kiwi-model dat je hebt geïntroduceerd hier. En je moet dat dan horen. Dan moet het toch voor jou een enorme kaakslag zijn.
Ja, Absoluut, dat is chockerend. Ik moet zeggen, dat is niet mijn hele leven geweest. Dat is eigenlijk pas vanaf rond 2000, als mijn boek 2004 is uitgekomen, dat ik zelf bewust werd van de praktijken van de farmaceutische industrie. Voordien was ik daar zelf ook niet zo van bewust, of ken ik daar ook niet zo van. Maar ook dit hier, in dit geval, zo'n prijzen vragen. In feite vragen zij €50.000 per gewonnen levensjaar. Zo rekenen ze dat uit. Maar een baby die dan een levensverwachting heeft van 70 tot 80 jaar, kun je dan rekenen, dan zullen ze het nog door twee gedaan hebben als genereus zijnde. En het ergste van deze zaak vind ik dat er juridische middelen zijn om dit te voorkomen. Dus als je de vrijheid van ondernemen, als die botst met de vrijheid om te leven, welke vrijheid ga je dan limiteren? Dat is de essentie. En die juridische middelen, dat heet dwanglicenties. Dwanglicenties wil zeggen dat als een levensnoodzakelijk geneesmiddel de betaalbaarheid van de gezondheidszorg in gedrang brengt, dat de overheid het recht heeft om het betrokken bedrijf de verplichting een licentie te geven aan de generische producent om het goedkoop te produceren. En dat is verworven eigenlijk door Nelson Mandela in de jaren 90 in zijn strijd tegen Big Pharma, toen de Zuid-Afrika AIDS-remmers invoerde uit India, die 1/30ste tot 1/50ste van de prijs waren van deze van Big Pharma. En dat is gewonnen juridisch, gerechtelijk, maar dat is ook gewonnen door vooral de steun van volksorganisaties, NGO's over de hele wereld. En dat wordt vandaar in heel Afrika toegepast, hè, in dat arme Afrika. Er is geen land dat zonder dwang licenties werkt op HIV, want anders zullen we nog 2 miljoen extra doden per jaar hebben, maar het wordt toegepast. En al 10 jaar geleden heb ik in de Lancet kunnen een opinie publiceren waarin ik opriep om het wordt tijd dat dat hier ook wordt toegepast op die kankergeneesmiddelen, die een innovatieve geneesmiddelen die eigenlijk honderdduizenden euro's per behandeling kosten.
Dirk de Strijder, heel zijn leven lang. Als je deze Bergendal wil beluisteren, kan dat via clara.be, via de Clara-app of podcast. Schrijven naar bergendal@clara.be. Dirk, er is doodvonnis, zoals je het zelf noemt, pancreaskanker. Mm-hmm. Hoeveel tijd gun je jezelf nog?
Ik weet dat het nu statistisch gezien, om er al te voorzichtig mee zijn, dat heeft een brede spreiding, hè, en eerder een kwestie van weken dan van maanden is. Dat moet ik zeggen. Hè. Dus ik hoop de lente te halen, maar ik weet niet of ik de zomer haal, waarschijnlijk niet.
En als je wil, als je moet gaan, dan wil je dat op jouw manier?
Ja, dat, ik weet ook wat het natuurlijk verloop is van pancreaskanker. Die laatste weken zijn echt martelend. De pijn is heel moeilijk onder controle te houden. En we hebben er ook heel veel over gepraat met mijn kinderen, met mijn vrouw, met de huisarts. En dan gaan we op een menswaardige manier afscheid nemen in nabijheid van de dierbaren. Dus dat wil zeggen, een euthanasie plannen. Als de tijd mij niet inhaalt, want ik heb ook een zeer groot verhoogd risico tot bijvoorbeeld longembolie of leverfalen, waardoor dat ik daarvoor nog natuurlijk zal sterven, dat kan. Maar als we in die laatste fase, en dat is een fase dat eigenlijk al die symptomen in crescendo gaan, dat je bedlegerig wordt, dat je suft wordt, dat je amper nog kunt communiceren enzovoort. Als we daaraan toe zijn, dan doen we het afscheid op een menswaardige manier. Ik heb zelf ook meerdere keren euthanasie bij patiënten toegepast en dat was steeds een zeer mooi moment. Ook vooral voor de mensen die achterbleven.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.